Geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, het is, naar ik meen, ongeveer 6 weken geleden dat ik hier de preek over Openbaring 18 heb mogen houden. En dat ging over de val van Babylon. De Heere Jezus Christus heeft aan de apostel Johannes laten zien hoe de grote stad Babylon, die macht van verleiding, ten onder gaat. Het grote Babylon valt. En de geschiedenis van de wereld komt in de finale. In de visioenen van het boek Openbaring komt het accent steeds meer te liggen op het eindgericht. Babylon zal vallen. In Openbaring 19 wordt ook de ondergang beschreven van het beest en van zijn profeet. U weet wel hoe over dat beest en zijn profeet geschreven wordt in Openbaring 16. Nou, de grote antichristelijke machten worden teniet gedaan. Zeker, ze zullen voor eeuwig van het wereldtoneel verdwijnen, maar wat hebben ze veel kwaad gedaan? En wat doen ze vandaag nog veel kwaad? Wereldwijd worden christenen buitengesloten, mishandeld, gevangen gezet, vermoord vanwege hun geloof. Onderzoekers zeggen dat wereldwijd de christenvervolging erger is dan ooit. Ik hoef maar te noemen Pakistan, Asia Bibi. En India, dat meisje van 12, dat levend verbrand is. Waarom? Omdat ze een kerkdienst bezocht. Denk aan de jihadisten die er niet voor terugdeinzen en slachtoffers in koele bloeden te onthoofden. IS lijkt verslagen in Irak en Syrië. Maar de beweging leeft. En al die soortgelijke machten. De eerste doelwitten zijn kerken, christelijke scholen, afzonderlijke christenen. Die worden afgezonderd, ontvoerd of gedood. Moeite en lijden, dat is het trouwens niet alleen in landen waar je gevangen gezet wordt om je geloof en gemarteld of gedood. Nee, er wordt heel veel geleden door kinderen van God, omdat ze trouw blijven in de dienst aan de Heere. Omdat ze niet tegen zijn woord in willen gaan. En daaraan in alle opzichten vast willen houden. Ambtsdragers die in hun eigen kerkgemeenschap onder druk worden gezet. Omdat ze niet mee kunnen. En niet mee mogen. Met een modern theologische koers. Wat zijn er veel tranen gevloeid. Wat is er veel gehuild. Omwille van de naam van Christus. Maar gemeente, wat vinden we in de Bijbel dan een hoofdstuk vol machtige troost? Dat Bijbelhoofdstuk van vanmorgen, Openbaring 20. De Heere laat zijn kerk achter de schermen kijken. Er kunnen zoveel moeite zijn en verdrukking en nood. Je kan daar echt bang voor wezen. Wat zal er allemaal nog gebeuren? Wat zullen onze kinderen nog mee moeten maken? Je kan daar je vragen bij stellen. Wat merk je vandaag van de regering van Christus? Maar sta dan stil bij wat de Heere door zijn geest laat zien in onze tekstversen. Op aarde lijkt het alleen maar erger te worden. Verdrukking, vervolging, gedood worden. Maar onze tekst wijst op de hemelse heerlijkheid van de ware gelovigen na hun sterven. En dat is ook het thema van de preek. Dat heb ik als volgt geformuleerd. De trouwe kerk van Christus van de eindtijd wordt bemoedigd door de openbaring van de hemelse glorie. Dat is het thema. De trouwe kerk van Christus van de eindtijd wordt bemoedigd door de openbaring van de hemelse glorie. Twee dingen. Deze glorie staat tegenover de verdrukking door de antichristelijke macht. Dat is het eerste. En deze glorie bestaat in het priesterlijk meeregeren met Christus. Dat is het tweede dus. Ik herhaal het geheel nog even. De trouwe kerk van Christus, van de eindtijd, wordt bemoedigd door de openbaring van de hemelse glorie. Deze glorie staat tegenover de verdrukking door de antichristelijke macht. Dat is één. Deze glorie bestaat in het priesterlijk meeregeren met Christus. Het visioen, broeders en zusters, dat de apostel Johannes in Openbaring 20, vers 1 tot 10 te zien krijgt, bestaat uit drie gedeelten. In de versen 1 tot 3, daar lezen we dat de Satan gebonden wordt voor 1000 jaar. In onze tekstversen, vers 4 tot 6, gaat het ook over 1000 jaar. De zielen van hen die in Christus gestorven zijn, regeren met Christus 1000 jaar. En dan de versen 7 tot 10. Aan het einde van die 1000 jaren wordt de Satan losgelaten en dan verzamelt hij de volken, maar hij zal definitief ten onder gaan. Ja, broeders en zusters, dat begrip, 1000 jaar. Wat heeft dat de uitleggers van de Bijbel veel parten gespeeld? In dit korte gedeelte wordt die uitdrukking 1000 jaar 6 keer gebruikt. Nou, over die 1000 jaar zijn grote discussies gekomen, ja, meningsverschillen en conflicten. Het voert te ver om in deze preek vanmorgen breed in te gaan op al die verschillende uitleg over die 1000 jaar. Want er zijn ook nog eens verschillende varianten. En toch moet ik daar wel iets over zeggen. Omdat de manier waarop we dit lezen veel betekent voor onze toekomstverwachting. Nou, kortweg kan ik het zo zeggen. Er zijn heel wat bijbeluitleggers die verwachten dat er aan het einde van de geschiedenis nog een 1000-jarig rijk komt. Een vrederijk op aarde. Een gouden tijd van letterlijk 10 lange eeuwen. En Israël, in Palestina daar ginds, en Israël zal in die 1000 jaar de belangrijkste plaats innemen in de wereld. En vrede en gerechtigheid zullen triomferen. En pas daarna komt volgens die opvatting de jongste dag. Nou, die leer over het 1000-jarig rijk wordt genoemd het chiliasme. Daar zit het woord chilios in. En chilios betekent 1000. Er zijn chiliasten die geloven dat Christus 2 maal terugkomt. Bij zijn eerste wederkomst wekt hij de gestorven gelovigen op. En zij mogen met hem die 1000 jaren regeren in dat aardse vrederijk. En de tweede wederkomst zou dan zijn nadat eerst de Satan weer is losgelaten en Christus eerst nog weer teruggegaan is naar de hemel. O gemeente, broeders en zusters, er zijn enkele belangrijke redenen waarom deze uitleg van het begrip 1000 moet worden afgewezen. Een eerste belangrijke reden is dat de verschillende visioendelen in het boek Openbaring niet chronologisch na elkaar allemaal gelezen kunnen worden. Kijk, je kan de 1000 jaren van Openbaring 20 niet plaatsen na de val van Babylon, hoofdstuk 18. En na de ondergang van het beest, hoofdstuk 19. Nee, telkens weer in de visioenen gaat het vanuit een andere gezichtshoek over dezelfde geschiedenis. De geschiedenis vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. En hoofdstuk 20 vers 1 verplaatst ons dus weer naar het begin van die geschiedenis, vanaf de hemelvaart, regeert Christus vanuit de hemel en wordt de Satan gebonden. Het tweede argument, nergens in de Bijbel wordt gesproken over 2 wederkomsten van Christus. Het derde argument, ten onrechte gebruiken chiliastische bijbeluitleggers het woord rijk. Zij spreken van het 1000-jarig rijk. In de vertaling van NBG 1951, wordt al zelfs door de vertalers boven dit gedeelte gezet. Het duizendjarig rijk. Maar gemeente, daarmee word je als lezer op het verkeerde been gezet. Want de Bijbel zelf gebruikt hier helemaal niet het woord rijk of vrederijk. Er wordt ook met geen woord gesproken over een aards koninkrijk voor Israël. Nee. Het gaat hier over het feit dat Christus regeert vanuit de hemel. Ja, en dan noem ik als laatste argument dat getal 1000. Gileastische Bijbeluitleggers vergeten dat dat getal 1000 in het boek Openbaring een symbolisch getal is. Zoals het boek Openbaring zoveel meer symbolische getallen heeft, denk je aan het getal 666. Het getal 12, 144.000. Nou, zo is ook 1000 hier een symbolisch getal. 10 keer 10 keer 10. 10 tot de derde macht. Het wijst op volheid, volkomenheid in ruimte en tijd. De tijd die door God zelf zo bepaald is. Maar aan het begin van die tijd, die lange tijd, wordt dus de Satan gebonden. Dat is het eerste wat Johannes ziet in dit visioen. Vers 1. Een engel daalt neer. Hij heeft een sleutel en een ketting in zijn hand. Attributen om op te sluiten en te boeien. De draak wordt opgesloten in de afgrond, staat er. En die afgrond kennen we uit Openbaring als de plaats waar de overste van de boze geesten woont. Let erop om wie het gaat. Het is, zegt vers 2, de oude slang. Al vanaf het paradijs is deze afgevallen engel de grote tegenstander van God. Hij is de grote verwarringstichter, de verleider van de hele wereld. Hij is de aanstuurder van het beest, van de antichristelijke macht. Nou, in zinnebeeldige voorstelling, gemeente, wordt hier duidelijk gemaakt dat voor de Satan een bepaalde werkwijze onmogelijk zal wezen in die periode vanaf de hemelvaart, de Pinksteren, tot kort voor de wederkomst. En wat is dat, wat hij niet meer kan? Nou, hij kan gedurende lange tijd de volkerenwereld niet opzwepen tot een massale antichristelijke macht tegen de Here en zijn kerk. Dat zegt vers 3. Met de woorden opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Maar hoe zit dat dan, broeders en zusters, jongens en meisjes, klopt dat dan wel? Hoe zit dat dan met al dat kwaad dat de antichristelijke macht al de eeuwen door vanaf de hemelvaart van Christus toch gesticht heeft? Die macht was er toch juist steeds wel. Nou, inderdaad, gemeente, laat niemand denken dat de Satan geen macht heeft in de periode na Christus hemelvaart. Zeker, het is een beperkte macht. Hij kan de volker niet tot eenheid verzamelen, tot één grote antigoddelijke macht. Maar het vervolgen van de kerk en het verleiden van de kinderen van God, daarvoor grijpt hij alle ruimte die hij maar heeft. Al kan de Satan persoonlijk de volken niet verleiden, hij gebruikt daar wel zijn aanhangers voor, zijn trawanten. Vanuit de gevangenis kan de geestelijke leider nog een enorme macht ontwikkelen. Want dat heeft de kerk ondervonden, alle eeuwen door. En laten het achterhoedegevechten zijn van een vijand die weet dat hij eens definitief te gronde gaat, maar zijn woede is er des te heviger om. De eeuwen door waren er periodes waarin de gelovige kinderen van God in het hoekje zaten waar de slagen vallen. Ze worden gerekend, zegt Paulus Romeinen 8, als slachtschapen. In toenemende mate lijkt het dat de kerk het onderspit moet delven. Maar gemeente, zie dan vers 4, ons eerste tekstvers. Johannes mag dingen zien die wij hier op aarde niet zien. Johannes ziet tronen En tronen, dat weet iedereen, dat heeft te maken met regeren. Vanaf de troon wordt er geregeerd. Dus zij die op deze tronen mogen zitten, worden ingeschakeld in belangrijke zaken. En dat blijkt ook uit wat er volgt. Een oordeel wordt hen gegeven. Dat betekent, ze hebben bevoegdheid om een zeker oordeel uit te spreken. Hun oordeel telt mee in belangrijke zaken. Dat beeld hier, gemeente, van tronen, dat herinnert heel nadrukkelijk aan Daniël 7, wat we gelezen hebben. Daar is ook sprake van tronen in de hemel, waar oordelen worden uitgesproken. En wie zijn het die op die tronen zitten? Nou, in het begin van vers 4 wordt het er niet meteen bij gezegd, maar uit het vervolg van dit vers wordt het wel duidelijk. Het zijn zielen. Ziet u dat woord? Zielen. Zielen van mensen die op aarde geleefd hebben. Ja, daar moeten we straks natuurlijk meer over zeggen. Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, we moeten er eerst goed bij stilstaan dat hier staat zielen. Wat betekent dat? Nou, het gaat hier over mensen die gestorven zijn. Hun lichaam is op aarde achtergebleven in een graf. Maar bij hun sterven zijn ze naar Christus gegaan, in de hemel. Even voor alle duidelijkheid, gemeente, wat Johannes hier ziet, dat gebeurt in de hemel. Kijk, de Giliasten gaan uit van tronen en van regeren met Christus op aarde, in Jeruzalem. En zij denken, als ze dit lezen, aan een lichamelijke opstanding aan het begin van die 1000 jaar. Maar nee, het gaat hier over de gestorven gelovigen. Hun zielen zijn in de hemel. Dat staat hier. Het gaat hier over wat wij wel noemen de tussentoestand. Over het verder leven tussen het aardse sterven en de jongste dag. Het zijn dus gestorvenen. Maar wat Johannes hier ziet, en dat is het rijke, dat is het grootste, broeders en zus, dat is dat ze leven. Zo staat het ook in het slot van vers 4. En zij leefden. Je mag ook vertalen, zij begonnen te leven. Het werkwoord zoals het hier staat, legt wel het accent op het levend zijn. Zij leven. Maar tegelijk is het ook een komen tot leven. Wat hier staat, gemeente, er is wat wij beleiden in antwoord 42 van de Heidelbergse Catechismus. Zij die met Christus gestorven zijn, mogen hun leven in de hemel in heerlijkheid voortzetten. Hun sterven is een doorgang naar het eeuwige leven. En dan denken we hierbij aan wat de Heer Jezus zegt tegen Maria, u weet wel, Johannes 11, als haar broer Lazarus gestorven is. Dan zegt Christus, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. Kijk, Maria denkt aan de opstanding op de jongste dag. Ja, die komt ook. Maar nee, het is voor hen die in Christus geloven nog rijker. Zij leven door Christus en met Christus in eeuwigheid. Dat houdt niet op bij het sterven. Dat is, broeders en zusters, wat Johannes hier op bijzondere wijze mag zien. In dit visionaire schouwspel mag hij iets zien van de hemelse glorie van Christus in de hemel met de zijnen. Maar nu is er, broeders en zusters, wel een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. Waarom staat dit hier zo? Waarom geeft de Heer deze openbaring? Nou, gemeente, dat is voor de kerk die nu in dit aardse leven leeft, in de eindtijd. Dit is openbaring ter bemoediging voor de gelovige kinderen van God die moeten volharden in de verdrukking. Ja, want wie zijn het die als koningen met Christus mogen regeren? Wat waren dat voor mensen van wie de zielen mogen delen in de hemelse glorie met Christus? Nou, het staat er heel duidelijk bij in vers 4, in die lange bijzin. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Het gaat dus over de martelaren van de kerk. Het gaat om de mensen die we noemden in de inleiding van de preek, die duizenden christenen die per jaar gedood worden om hun geloof. De eeuwen door is het gebeurd. Nu eens wat minder erg en dan weer erger. Het gaat om dat gelovige kind van God dat in Noord-Korea veroordeeld is tot een strafgevangenis en daar een langzame dood sterft. Het gaat om dat gelovige kind van God dat letterlijk het hoofd is afgehakt door strijders van IS. Om al die bloedgetuigen, ook van vandaag. Maar sterven om het getuigenis van Jezus en het woord van God, gemeente, dat is al vroeg begonnen in de geschiedenis na Pinksteren. U weet wel, Stefanus. Stefanus die sterft onder een regen van stenen. Hier worden dus vooral de bloedgetuigen genoemd, de gelovigen die slachtoffer zijn geworden van de gewelddadige verdrukking en vervolging. Maar gemeente, het feit dat hier de martelaren expliciet worden genoemd, betekent niet dat alleen de gelovigen die een lugubere dood gestorven zijn, delen in de hemelse glorie na hun sterven. Nee, ook de overige gelovige kinderen van God beleven die doorgang naar de hemelse heerlijkheid. Dat blijkt ook uit de woorden die volgen. Dat zijn zij, staat er, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun handen. Nou, als we dat lezen, gemeente, dan worden we onmiddellijk herinnerd aan Openbaring 13, vers 11 en volgende gaat het over het beest uit de zee. Die sluwe antichristelijke macht die de grote massa van de mensen weet in te palmen en wie niet meedoet, die wordt buitengesloten. Wat zal het een moeite kosten om niet mee te zingen in dat grote koor van een wereld die de mens centraal stelt. Een anti-goddelijke wereld. Wat zal het een moeite kosten om niet mee te knielen voor dat beeld van het beest. Wat zal het een moeite kosten om niet mee te doen aan de bewondering van het hoogmoedige menselijke kunnen boven de eer aan God. En gemeente, dat is vandaag toch ook zo. Wat zal het een moeite kosten om echt vast te houden. En het woord van God, zeker als zoveel mensen zeggen dat oude woord, ja, daar kan je niet, daar kan je toch echt niet mee aankomen in de moderniteit van vandaag, in de heersende cultuur. Wat zal dat moeite kosten, zeker als dat strijd betekent? Als je positie eraan gaat, of als het zelfs je leven kost. En toch, broeders en zusters, blijft er door Gods genade een trouwe kerk. Blijven er door de kracht van Christus zelf gelovigen die trouw vast zullen houden. Zoals het hier staat aan het getuigenis van Jezus. Die dwars door alles heen vasthouden aan het getuigenis van Jezus. En aan het woord van God. En zijn dat dan de verliezers? Zijn dat de dummies? De losers? Ja, als je uitgaat van wereldse begrippen, voor mensen die al hun kaarten gezet hebben op dit aardse leven, ja, dan ben je een loser. En dan ben je als trouwe gereformeerde kerk met je kleine aantal, ben je een zielige vertoning. Maar zie dan eens, gemeente, hoe rijk de openbaring is, de onthulling over wat er gebeurt in de hemel. Het is niet zo dat de zielen van de gestorven gelovigen in de hemel niets weten. Het is niet zo dat ze slapen of doelloos afwachten. Nee, ze leven, staat hier, en ze regeren met Christus. Ze maken zeg maar deel uit van het raadscollege van Christus in zijn hemelse regering. Dat staat hier. Op aarde werden ze verguisd en platgedrukt. Het beest zorgde ervoor dat ze van het toneel verdwenen. Maar wat staat daar veel tegenover? In de hemel delen ze in de glorie van Christus. Daar tellen ze mee. Hun oordeel wordt meegewogen. Hoe het is in de hemel. Gemeente, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. We moeten in rekening brengen dat de Heere het laat zien in een visioen. Zeker, maar dat doet niets af van de werkelijkheid. Een gereformeerd theoloog zegt over deze tekstwoorden. In ieder geval, ik citeer, in ieder geval moeten we er niet te klein over denken. Hoeveel onze medegelovigen in de hemel op dit ogenblik afweten van wat hier op deze aarde gebeurt, dat is ons niet geopenbaard. Maar we mogen er zeker van zijn dat de informatiedienst van Gods Koninkrijk in de hemel beter is dan alles wat mensen in deze wereld op dat gebied tot stand hebben gebracht. Daarboven is het wel bekend hoe het er in deze tijd voor staat met de kerk en met het Koninkrijk van God hier op aarde. Einde citaat. Inderdaad, gemeente, waarom staan we hier niet meer bij stil? Dat er vandaag een heerlijke werkelijkheid is in de hemel. Profeten, martelaars, allen die in hun leven trouw hebben vastgehouden aan het woord van God, leven daar in hemelse glorie. Dat, zegt vers 5, is de eerste opstanding. De eerste opstanding, ja, want het is nog voorlopig. Straks komt de opstanding op de jongste dag. Dan zullen de gestorven gelovigen hun eigen lichaam in heerlijkheid terug ontvangen, blijvend, definitief. Maar broeders en zusters, hoe is het mogelijk dat zondige mensen dit rijke leven in hemelse glorie ontvangen? De martelaren, zij die niet op de knieën zijn gegaan voor het beeld van het beest, dat zijn toch geen bijzondere mensen, geen betere mensen? Nee, dat is ook zo. En als de kerk trouw blijft in het bewaren van Gods woord en niet meegaat in de dingen van vandaag, als dat echt niet kan, want dan is dat toch niet omdat daar de betere mensen, de betere kerkleden zijn. Nee, gemeente, dat is ook zo. Maar het antwoord op die vraag vind je in het feit dat het in ons tekstgedeelte gaat over de Heere Jezus, over Christus. Het leven dat voortgaat bij het sterven, dat heb je alleen te danken aan Hem. Jezus die de Christus is, de middelaar, door God geschonken. Hij die het hoofd is van de kerk, die de dood heeft over. Hij is de getrouwe getuige. En zijn getuigenis is waar. Hij heeft het bezegeld met zijn eigen kostbaar bloed. Toen hij stierf aan het kruis. Ja, toen leek het erop dat de draak, die oude slang, het gewonnen had. Maar in werkelijkheid was juist toen die oude slang overwonnen. Door de dood aan het kruis heeft Christus het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En daardoor kon hij dat zeggen, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En daarom wordt de trouwe kerk van Christus in de eindtijd bemoedigd met dit troostvolle bericht over de hemelse glorie. Maar dan zie je ook, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, hoezeer het er voor ons vandaag op aankomt dat je echt leeft met de Heer Jezus. Dat je een levende band hebt met Christus. En dat is de vraag voor u, voor jou, voor mij. Houden we echt vast aan het getuigenis van Jezus? En aan het woord van God? Leef je echt persoonlijk met Hem? Vul dat je leven, je dagelijkse leven. Ik kom weer het tweede en laatste stukje van de preek. De hemelse glorie bestaat in het priesterlijk meeregeren met Christus. Gemeente, wat is er een verbijsterend verschil tussen de eerste regel van vers 5, waar de overigen van de doden werden niet weer levend, en de eerste regel van vers 6, zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Vers 5 zegt dat de overigen van de doden niet weer levend worden. Dan gaat het over de ongelovigen, zij die niet met Christus geleefd hebben. Zij gaan onder in de eeuwige nacht, zeker. Hun lichamen staan ook op de jongste dag, maar dan om geoordeeld te worden. En wat is het dan beklemmend wat je daarover leest in Openbaring 21, vers 8, over de ongelovigen. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt, dat is de tweede dood. Staat daar. Maar vers 6, gemeente. Vers 6 mag je lezen als een hartelijke gelukwens, een zaligspreking voor ieder die deel heeft aan het leven met Christus. Waarom? Waarom zijn zij gelukkig te prijzen? Nou, omdat de tweede dood geen macht heeft over hen. Want de tweede dood, dat is het ergste van alles. Dat is het eeuwig verderf. Kijk, het aardse sterven, dat kan verzacht worden. Met medische middelen. Men kan de mens rustig laten inslapen. Maar voor deze tweede dood helpt geen euthanasie. Daarvoor helpt geen euthanasie. Ach, waren er maar meer mensen die zich zorgen maakten over deze tweede dood. Nou, ons laatste tekstvers zegt dat de tweede dood geen enkele macht heeft over de gelovigen. Zij die door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden waren. Nee, hun levensdienst wordt in de hemel zelfs voortgezet. Want staat er, ziet u het staan, zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Priesters en koningen in de hemel. Gemeente, broeders en zusters, hebben wij daar wel eens echt bij stilgestaan? Wat dat betekent? Wat dat betekent voor de heerlijke roeping die de gestorven gelovigen vervullen in de hemel na hun sterven. Priesters. We weten het immers uit heel de Bijbel. Priesters, dat zijn mensen die offeren. Mensen die bidden. Die hun leven aan de Here wijden. Zo beleidt de kerk dat in handel 32 van de catechismus. Door het geloof in Christus heb je ook deel aan zijn zalving om ook priester te zijn. Om priesteres te wezen. Ja, en dan staat er, om mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren. Ach, tijdens het leven hier op aarde, was die priesterdienst vaak nog zo armzalig, nog zo bevlekt met zonden en gebreken. Maar als een gelovig kind van God in Christus ontslapen is, dan is heel zijn bestaan volkomen geheiligd aan de Heer. Lovend en biddend nemen ze deel aan de hemelse liturgie. En zo kunnen ze ook koningen wezen. Koningen en koninginnen die mee regeren met Christus. En wat is dat voor regeren? Nou, dit is wel duidelijk. Dat regeren met Christus in de hemel, dat is niet het eigen gerijde heersen van de mens die in zonde gevallen is. Door de zondeval is de mens, zegt iemand terecht, een spotkoning geworden. Een spotkoning. Maar het regeren met Christus is een heilige dienst die puur gericht is op de glorie van God. Dit koning zijn wordt beheerst door het priester zijn. Een priesterlijk koningschap. Oude woorden van de Heere gemeente gaan in vervulling. Ik denk aan Exodus 19, vers 6. Daar zegt de Heere, en u zult voor mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig volk. En een heel belangrijk onderdeel van dat priesterlijke koningschap, dat is toch het gebed. Nou, we lezen over het bidden van de heiligen in de hemel, Openbaring 6, vers 9. De zielen onder het altaar bidden, hoe lang, o heilige Heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En in Openbaring 8, vers 3 tot 5 wordt prachtig duidelijk hoe groot de invloed is van de gebeden van de heiligen. Op de regering van God. Op het roepen van de gelovigen wordt vuur op de aarde geworpen. En komen de oorlogen, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, gemeente. De wereld onderschat de invloed van het kerkgebed. Op de ontwikkelingen in de wereld. Elia bad. En er kwam droogte. Maar op het gebed van dezelfde Elia kwam later ook de regen. Inderdaad, zegt de brief van Jacobus, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En dat is de prachtige eenheid van de kerk hierboven en de kerk hier beneden. Vandaag ondervindt de kerk beneden nog veel moeite, wat een narigheid soms, en verdrukking. trouw kerk zijn, wordt op aarde beloond met verachting en spot. De vervolging van de trouwe kinderen van God neemt alleen maar toe. De berichten van Open Doors liegen er niet om. Wat een heerlijke troost ontvang je door de openbaring van de hemelse glorie. Maar ook wat een krachtige aansporing. Zie toch wat in dit leven het allerbelangrijkste is. Leef van de genade die God geeft. Deel in de zalving van Christus. Laat heel ons leven zijn als een offer van dankbaarheid. Dat kan, want Christus is er. Hij is er zelf. Hij is zelf de priesterkoning, uniek, die ons van God gegeven is. Hij kocht ons met zijn bloed. Hij blijft zijn kerk regeren. Als de leidsman en de voleinder van het geloof leidt hij de zijnen binnen in de hemelse glorie. Amen.